Gemeente, de schriftlezing in deze leerdienst vindt u in 1 Petrus 2 en daarvan de eerste 17 versen. 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 17. En in 1 Petrus 2, te beginnen bij het eerste vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve mocht opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf een als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd de steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende. Het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende, als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert en iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we zijn vanavond in deze leerdienst toegekomen aan het derde deel van de Heidelbergse catechismus. Het stuk van de dankbaarheid. Na het stuk van de ellende en de verlossing is nu het derde stuk aangebroken om te behandelen, daar samen onderwijs uit te ontvangen. En dat gaat over de dankbaarheid met zondag 32. En in de komende periode zullen we stilstaan bij de wet, alle geboden, hopen aan de orde te komen. En we zullen bij het ene gebod wat langer stilstaan, bij het andere. En dan daarna volgt het gebed. We lezen samen zondag 32, de eerste zondag van het derde deel. En er wordt gevraagd in vraag 86, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En het antwoord luidt daarom, dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf en van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren in geenerlei wijze? Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Tot zover zondag 32. En we horen dat het in deze zondag gaat over de goede werken, de vruchten die voortkomen uit een waar geloof. En we willen allereerst stilstaan bij de oorzaak van de goede werken. In de tweede plaats bij het doel van goede werken. En in de derde plaats bij de noodzaak van goede werken. De oorzaak, het doel en de noodzaak van goede werken. Gemeente, het derde deel van de catechismus waarmee deze zondag begint, gaat over de dankbaarheid die men God voor de verlossing schuldig is. Als je mag weten van dat grote wonder in je leven, dat de Heere je gered heeft, dat je zijn eigendom geworden bent, ja, dan kan het niet anders of daar is dankbaarheid in het hart. Heere, wat een wonder dat u naar mij hebt willen omzien. Dat u mij, arme zondaar, genade hebt willen bewijzen. In de eerste vraag van zondag 32 wordt kernachtig verwoord wat er in de voorgaande zondagen aan de orde kwam. Gods kerk mag daar belijden, aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Hoort u dat hier een lied klinkt? Zo wil ik het noemen. Het begin van vraag 86 is als het ware een lied. Wat doet denken aan een ander lied, namelijk dit: alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, krom in vrije gunst alleen. Ja, alle roem is uitgesloten. Zo volledig uitgesloten, gemeente, dat niet minder dan 3 keer achter elkaar de mens uitgeschakeld wordt. Is het u opgevallen in dat lied? Zonder enige verdienste onzerzijds. Dat is het eerst. Uit mij helemaal niets. Geen enkele verdienst. Jongens en meisjes, dat heeft Luther ook geleerd. Luther dacht de zaligheid te kunnen verdienen. Maar hij kwam erachter dat het alleen uit genade is. Kijk, en dat is het tweede wat hier genoemd wordt in dit lied. Alleen uit genade. Dat is het tweede. En ziet u ook het derde. Door Christus. Door Christus alleen. Gemeente, dit belijden van de verlossing is op zichzelf al een stuk van de dankbaarheid. Als je dit mag zeggen, als je dit mag uitzien, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, alleen door Christus. Maar het kan natuurlijk niet alleen bij woorden blijven. In onze daden krijgt het leven der dankbaarheid, zo kunnen we zeggen, vlees en bloed. En daarom staat er na het stuk der verlossing geen punt. Sommige mensen zetten daar een punt. Ze zijn verlost. En dat wordt uitgezongen in allerlei preesliederen. En daar houdt het eigenlijk mee op. Maar de ware dankbaarheid, vanwege die ware verlossing door Christus alleen, bestaat niet alleen uit het zingen van een lofpsalm. Nee, de catechismus biedt ons een leidraad bij het leven der dankbaarheid. Eerst wordt de wet van God besproken als een regel, een leefregel der dankbaarheid. En dan wordt het gebed behandeld als de schoonste vorm van dankbaarheid. En tegelijk het middel tot die dankbaarheid. Vanavond gaat het over goede werken. In het stuk van de ellende werden ze niet genoemd. In het stuk van de verlossing werd alle verdienstelijkheid van de werken van de mens afgewezen tot zaligheid. En wij hebben het gehoord, zelfs onze beste werken. En ik heb toen gezegd, zelfs onze gebeden, ons Bijbellezen, zijn alle onvolkomen, omdat ze met zonde bevlekt zijn. Zondag 24. We kunnen alleen maar zalig worden door het werk van Christus. En zijn volbrachte middelaarswerk is voldoende. Niet één goed werk komt in aanmerking van onze kant. De vraag naar de oorzaak van goede werken, en dat is het eerste waar we bij willen stilstaan. De vraag naar de oorzaak van goede werken, die aan het begin van zondag 32 klinkt, is begrijpelijk. Aangezien wij uit onze ellende zonder enige verdiensten onzerzijds, alleen uit genade door Christus, verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Als je daar nu niets mee verdient. En dat hebben we geleerd. Daar is een dikke streep doorgegaan. Waarom zijn ze dan nog nodig? Je wordt toch alleen uit genade zalig? Gemeente, de uitdrukking goede werken heeft voor ons een Rooms bijsmaak. En het was misschien duidelijker geweest als er gestaan had, waarom moeten wij Gods geboden doen? Of waarom zijn er vruchten nodig? In de volgende zondag worden goede werken omschreven als datgene wat uit een waar geloof is naar de wet van God en alleen Hem ter eer geschiet. Waarom goede werken? Het antwoord is duidelijk. Daarom dat Christus nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Het gaat hier over twee belangrijke zaken, namelijk over rechtvaardiging en heiliging. Kijk, voor veel mensen is het eerste voldoende. Het geloof dat Christus ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. En dat is belangrijk, dat is voor ons allen noodzakelijk. Dat we dat wonder mogen kennen door het geloof. Maar de Heere die doet geen half werk. Op het een volgt het ander. De verlossing door zijn bloed vindt haar voortzetting in de vernieuwing door zijn geest. We zouden kunnen zeggen, het bloed van Christus neemt de schuld. De geest van Christus neemt de smet weg. En dan worden we niet alleen zalige mensen straks in de hemel, maar ook nieuwe mensen hier op de aarde. De vernieuwing hier is het begin van de zaligheid straks. Gemeente, er zijn mensen die zeggen, een mens blijft na ontvangen genade mens, een zondig mens. En ze praten soms de zonde goed. Een mens wordt nooit volmaakt. Iemand met genade blijft een zondaar tot zijn laatste snik. En dat is waar. Maar als er nu helemaal niks in ons leven verandert, terwijl we zeggen die verlossing te mogen kennen door Christus alleen, dan klopt er iets niet. Want als het goed is, dan wordt hij of zij die genade mag kennen ook een ander mens. En dat andere is, om het met de catechismus te zeggen, dat wij tot zijn evenbeeld vernieuwd worden. Daar staat worden. Want ten diepste is dat ook het werk van Christus. En ik wil dat ook onderstrepen vanavond, daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Dus de heiligmaking is ook alleen uit en door Christus. Hij is gegeven tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, ja, tot een volkomen verlossing. De Heere die wil de zijnen niet alleen rechtvaardig maken, waardoor je verlost bent van alle schuld en straf. Hij wil hen ook heilig maken. Dat wil zeggen dat we anders gaan leven, niet meer naar onze eigen begeerten, maar zoals God het wil. Rechtvaardiging en heiliging horen bij elkaar. Het is daarom onmogelijk dat een waar gelovige niet zou voortbrengen de werken der dankbaarheid. Want nogmaals, de Heere die doet geen half werk. Hij is een volkomen zaligmaker. Ik las ergens, en ik geef het maar weer door voor de jongeren om te onthouden. Dan hoor ik dat wel terug morgen op de catechisatie. Kan ik het nog eens even vragen. Die wee van wedergeboorte, die bestaat uit eigenlijk uit twee V's. De wee van wedergeboorte bestaat uit twee V's. En die twee V's, je zou kunnen zeggen, die staan voor vergeving en voor vernieuwing. Of om het anders te zeggen, voor rechtvaardiging en heiliging. Een kind van God heeft beide lief. Heb ik wel eens gelezen bij dominee Smijtergeld. rechtvaardiging, heiliging, vergeving en vernieuwing. Als we gerechtvaardigd zijn door het geloof, gaat Christus ons door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwen. Denk aan Christus, die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigt. Die zijn discipelen, waarvan hij wist dat ze hem zouden verraden, hem zouden verloochenen. Ze zouden hem allen verlaten. Hij wast hun voeten. En dan staat er in Filippenzen 2, zo treffen dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Ik las het de afgelopen week nog bij iemand thuis, dat bijzondere gedeelte. En geliefden, daar heeft de Heilige Geest heel wat werk mee. Als hier staat dat hij ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Want dat is geen gemakkelijk werk. Ik las een keer het voorbeeld van iemand die vergeleek de Heilige Geest met een schilder. En die persoon die schreef, hij is als een schilder die het beeld van de tweede Adam, dat is de Heere Jezus, over de eerste Adam gaat heen schilderen. En zo maakt hij een kind van God naar het beeld van de Heere Jezus Christus gelijk. Zijn reine ogen over onze onreine ogen heen. Zijn vriendelijke mond over onze onreine mond heen. Zijn bereidwillige voeten over onze onwillige voeten heen. Maar het valt niet mee. Want het is net zoals je iets moet verven wat dan niet zo dekt, dan zie je dat oude er weer doorheen komen. En bij de een zijn dat de voeten. Bij de ander is dat de mond. Nee, dat ligt niet aan de verf, dat ligt aan het onderliggende beeld van die oude Adam. Wanneer is dat beeld klaar? Wel als de eerste Adam, als de mens, de laatste adem heeft uitgeblazen. Geliefden, weten we in ons persoonlijk leven van dat vernieuwende werk van de Heilige Geest. U die zegt de Heere te vrezen, lijkt u al op Christus. O bid maar, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. De oorzaak van goede werken ligt niet in ons. Wie zichzelf heeft leren kennen, die zegt, uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Maar wie van genade mag leren leven, mag weten, uw vrucht is uit mij gevonden. En dan blijft er verwondering over dat de Heere alles meebrengt, rechtvaardiging, heiliging, ja een volkomen verlossing, want zonder hem kunt gij niets doen. Gemeente, het doel van goede werken is drieërlei. We hebben dat samen gelezen in antwoord 86... En we kunnen zeggen, het eerste doel raakt God, het tweede doel raakt onszelf en het derde doel raakt onze medemens. Kijkt u maar mee. Op dat, en dan wordt het doel van de goede werken aangegeven, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. Dat eerste doel van de goede werken, van de vruchten, dat raakt dus God. De Heilige Geest vernieuwt opdat we met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Onze dankbaarheid is dus het antwoord op Gods weldaden. Weldaden in de kleine dingen van elke dag. Maar juist weldaden in de grote dingen voor de eeuwigheid. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Gods woord zegt, zij daders des woords en niet alleen hoorders. En Jacobus geeft daarvan voorbeelden. Daders des woords zijn mensen die de vuiligheid afleggen. Dat wil zeggen, die niet in onreinheid leven, die alles wat hen kan verontreinigen, opruimen. Daders des woords, dat zijn mensen die hun toorn leren beheersen, die hun tong in toom houden, die wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, die zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. En zo zouden we nog vele dingen kunnen noemen. Gemeente, na ontvangen genade komen we niets tekort dan dankbaarheid. We moeten met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Met ons ganse leven. Wij zijn zo geneigd om het te beperken tot de zondag. Tot bepaalde momenten dat we met de Bijbel bezig zijn. Zoals hij zichzelf heeft weggeschonken. Voor zijn kerk, voor allen die zullen geloven. Zo vraagt hij dat de zijnen zich zullen wegschenken aan hem. Gemeente, als we van genade mogen leven, dan zouden we hem nog veel dankbaarder moeten zijn, dan zou God nog meer verheerlijkt worden en door ons geprezen moeten worden. En als we genade mogen kennen, laten we eens bij onszelf te raden gaan. Hoe is dat nu in ons leven? Als het gaat om die goede werken die gericht zijn op God, wordt God daarin groot gemaakt. Wordt door die vruchten de hemelse landman verheerlijkt. Door al die dingen die we door genade mogen doen vanuit Christus. Ons leerboek noemt nog een tweede doel van goede werken en dat raakt onszelf. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Gemeente, goede werken zijn dus een middel om je te helpen in de geloofszekerheid. En dat is best lastig. Want mensen kunnen hier nog wel eens de fout mee ingaan. Dat ze zeggen van nou, ik doe dit en ik doe dat. Ik laat dit na en dat. Dan zit het met mij wel goed. We moeten goed verstaan wat hier bedoeld wordt. Want van je eigen goede werken, van die vruchten die ten diepste voortkomen uit Christus door de Heilige Geest, zie je namelijk nooit zoveel. Aan het eind van de dag zeg je toch niet, als ik nu terugzie en ik kijk op mijn leven, dan heb ik dit gedaan en dat gelaten. En als ik dat allemaal bij elkaar optel, ja, dan mag ik toch wel concluderen dat ik een kind van God ben. Zo werkt dat natuurlijk niet. Want als we nu eerlijk zijn, en ik begin maar bij mezelf. Als ik aan het eind van de dag terugkijk, gemeente, dan heb ik niet zoveel dingen op te noemen waarvan ik kan zeggen, nou, dat heb ik toch goed gedaan. Integendeel. Dan moet je veel meer opnoemen wat juist niet goed ging. Wat verkeerd was. Wat zondig was. Maar zegt iemand, dan zou je toch veel onzekerder worden dan juist zekerder. Je zou juist meer gaan twijfelen als je zo aan het eind van de dag terugkijkt op de vruchten, op wat je gedaan hebt en gelaten hebt. Wat bedoelt de catechismus hier eigenlijk? Calvijn heeft hier ook over geschreven. En hij zegt in zijn institutie dat je dit als volgt moet zien. In de eerste plaats moeten we de zekerheid van ons geloof zoeken in Gods belofte. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Die beloften, die zijn vast en zeker. En daarom mogen we op grond van die beloften er zeker van zijn dat de Heere ons redden wil en zal door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En wat een wonder als we ons aan dat woord mogen vastklampen. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Maar, zegt Calvijn, nu speelt onze levenswijze ook een rol. Als u geloven mag dat u door genade het eigendom geworden bent van de Heere Jezus Christus. Maar u leeft niet als christen. Is dat dan bevorderlijk voor die geloofsband die er door genade mag zijn? Nee toch. Een slordige levenswand zaait twijfel in het geloofsleven. Als we een medicijn moeten gebruiken, laat ik maar eens een voorbeeldje nemen. Maar we mogen er geen alcohol bij drinken. En we doen het toch. Ja, dan helpt dat medicijn niet zo goed. Of daar komen wat bijwerkingen. En als we te veel drinken, dan heeft het juist een averechtse uitwerking. Kijk, zo helpen versterkende middelen als de prediking en de sacramenten niet, als we er een zondige levenswijze op nahouden. Begrijpt u? Als je bepaalde zonden aan de hand houdt, misschien wel die boezemzonde. Je dingen bekijkt op internet waar niemand van weet. Of dat er andere dingen zijn in verband met het bedrijf waarvan je weet dat klopt niet. Dat is niet goed. Je gaat toch door. Kun je in de kerk zitten, je Bijbel lezen. Maar dan komt het niet goed over. Andersom hebben goede werken een goede uitwerking. Nee, goede werken, ik zeg het nog een keer, dat zijn geen eigen werken, maar dat is ten diepste Gods werk, vruchten. En daarom mogen we uit dat verlangen om de Heere te dienen opmerken dat de Heere in het leven bezig is als dat verlangen er mag zijn. En als je mag strijden tegen de zonde door Gods kracht. We zouden kunnen vragen, zijn die geboden een last of een lust geworden? De ranken die voedsel uit de wijnstok ontvangen, die dragen vruchten en aan de vruchten kent men de boom. Goede werken zijn niet de weg naar de verlossing, maar de vrucht van de verlossing. En ze bieden een bijkomende verzekering van het geloof. Ik zei al met Calvijn, Gods beloften bieden de belangrijkste verzekering. Maar goede werken, de vruchten, de bijkomende. Als het goed is, dan bedoelt Gods kind zichzelf nooit en zoekt zichzelf nooit. Die goede merken, die worden ongemerkt gedaan. Zodat op de jongste dag verwonderd gevraagd moet worden, wanneer heb ik u hongerig gezien en gevoed? Wanneer naakt en gekleed, wanneer in de gevangenis en u bezocht? Gemeente, we worden uit de vrucht niet van ons geloof overtuigd, maar verzekerd. De zekerheid van het geloof neemt toe naarmate de vruchtbaarheid toeneemt. We komen dat ook tegen in de Dordtse leerregels. Om nog een ander belijdenisgeschrift erbij te nemen. In hoofdstuk 5, artikel 5 staat dat de zekerheid spruit uit het geloof aan de beloften Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Maar ook, en dan komt het, uit de ernstige en heilige oefeningen van een goed geweten en van goede werken. In de wandel, in goede werken, waarin de geloofsband aan Christus levend is. Ja, daar wordt de ziel vanzelf overweldigd door de zekerheid van haar aandeel aan Christus. Gemeente, mogen we daar iets van kennen, als we genade mogen kennen, dat, ja, dat door de vrucht het geloof verzekerd mag worden, versterkt mag worden. Dan is er nog een derde doel. En ik vind dat zelf best een heel belangrijk doel. Het staat als derde genoemd. Maar het is daarmee niet minder belangrijk. En dat derde doel, dat raakt onze medemens. We hebben gehoord, het eerste doel raakt God. God moet worden groot gemaakt. Het tweede doel raakt onszelf. En het derde doel onze naast. Want de catechismus die zegt aan het slot van antwoord 86 dat door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen worden. Gemeente, ik onderstreep even een godzalige wandel. Godzalig. Zalig is vol, godzalig, vol van God. Is je levenswandel vol van God. Is ons leven op Hem gericht? Is het ons dagelijkse gebed, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En hebben we door die godzalige levenswandel onze naaste al gewonnen voor Christus? Gemeente, we zijn er nogal eens op uit onze naaste voor onszelf te winnen. In plaats van voor Christus. En dan zeggen we, ja, als het nu om onze buurman gaat, ik probeer goede contacten met hem te onderhouden. En het is leuk als hij me aardig vindt. Maar is dat het allerbelangrijkste? Dat is mooi. Maar het belangrijkste is toch dat, ja, dat die buurman even als u zelf gewonnen wordt voor Christus. Gemeente, we leven in een tijd waarin onze levenswandel, en dat is altijd al zo geweest, maar juist in deze tijd, waarin onze levenswandel een evangelisatiemiddel is. Heel veel mensen hebben nog maar één Bijbel. En dat bent u. Dat ben jij. Als je naar Gods woord probeert te leven. Is onze levenswandel een godzalige levenswandel en daardoor een evangelisatiemiddel? Of juist niet? Of vindt u de opdracht om andere mensen het evangelie te brengen niet belangrijk? Gij zult mijn getuigen zijn, zei de Heere Jezus vlak voor zijn hemelvaart, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Gemeente, hoort u, zending begint niet veraf. Zending begint dichtbij. Ik hoorde eens van een jong gemeentelid, die vertelde niet hier uit de gemeente overigens, maar die vertelde: dominee, ik wil iets in de zending gaan betekenen. Dat is natuurlijk mooi als je dat mag horen. Iemand die een verlangen heeft om, ja, ver weg, want dat werd ook daarna duidelijk. Ze had ook een bepaald land voor ogen, Afrika, ergens in Afrika, daar het evangelie te verkondigen. En ik vroeg toen haar hoe ben je daartoe gekomen probeer je nu al iets door te geven in je eigen omgeving? Nee, zei ze, dat vind ik veel te moeilijk. Mensen kennen me hier in het dorp en waar ze woonde, daar zag ze niet zitten, maar ver weg. Maar zending begint heel dichtbij. Hoe leven wij? Wat zien anderen van ons? En dan niet alleen op de zondag dat ze ons naar de kerk zien gaan, maar wat zien ze nu morgen van ons? De catechismus leert ons dat de wijze waarop wij leven zo belangrijk is in het evangeliseren. Ook al doen we dat niet met woorden. Wat gaat er van ons uit? Gemeente, zijn we door genade een leesbare brief van Christus in onze handel en wandel? Ben jij geheel anders? En we noemen dan wel eens gelaat, gepraat, gewaad. Wat gaat er nu van ons uit? Mogen we een goede reuk van Christus verspreiden? Of zijn we wel eens negatief over de kerk, over de kerkenraad, over de dominee? Dat is funest voor een gezin, voor kinderen. Als er niets deugt, als het altijd verkeerd is. Denkt u dat uw kinderen dan later nog naar de kerk zullen gaan? Dat wil niet zeggen dat u niks mag zeggen, niks mag vinden, maar laten we toch ook richting onze kinderen, richting onze buren, positief spreken over Gods woord, over de dienst des Heer. En laat het maar merken dat de kerkdienst een liefdedienst is. O zeker, dat is het werk van de Heilige Geest. Maar ik zeg het nog een keer, wat gaat er van ons uit? Als we tegen anderen zeggen dat het zo belangrijk is om Christus te kennen, maar ons leven staat daar haaks op. Dan zijn we ongeloofwaardig, echt. Dan zijn we ongeloofwaardig. Als we beweren dat de liefde van Christus het rijkste is wat er bestaat, maar er is in ons leven maar weinig liefde te bespeuren, dan nemen mensen ons niet serieus. Maar bovenal nemen ze ook de boodschap van de Bijbel niet serieus. En dat is verschrikkelijk. Dan zouden er mensen verloren kunnen gaan, omdat wij een verkeerd voorbeeld geven. Of nog erger, dan zou God onteerd worden door het ongeloof van die mens. Zo ging het ook eens met Gods kind en knecht David. Hij zondigde met Bathsheba. En toen zei de profeet Nathan tegen hem: gij hebt door deze zaak de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. Gemeente, aan de andere kant kan een goede, en dat is een godzalige levenswandel, zoveel zegen verspreiden. En ik hoop dat dat onder ons gevonden mag worden. En misschien hebben de opstellers van de catechismus wel gedacht aan aan de bloeitijd van de kerk in die eerste eeuwen. Juist ook zo naar Pinksteren. Hoe de mensen met elkaar omgingen. De christenen met elkaar, maar wat ze ook mochten betekenen voor hun naast. Die niet naar de kerk kwam, die niet geloofde. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken. En een godzalige levenswandel. Een levenswandel vol van God. Met werken die tot Gods eer zijn. Een godzalige levenswandel trekt een teer leven. Een nabij leven. O, de Heere, geven dat in ons aller hart en leven. Dat we geen sta in de weg zijn. Maar dat we voor anderen tot een voorbeeld mogen zijn. Met vallen en opstaan, o zeker. Maar toch. Je kent dat gedicht wel. Mijn buurman is vannacht gestorven. En ik heb niet één woord tot zijn behoud gezegd. En natuurlijk, die persoon die heeft hopelijk wel iets kunnen zien aan onze handel en wandel. Wat gaat er van ons uit? Gemeente, hebt u in al die jaren dat u leeft al eens iemand voor Christus gewonnen? Misschien jij wel. Als je denkt aan je vrienden en je vriendinnen. Hebt u als een middel in Gods hand al eens iemand voor Christus mogen winnen? O, zeker, het belangrijkste is dat u zelf het eigendom bent. Maar als dat nu zo is, ja, dan gunt u de zaligheid toch ook aan anderen. Dat kan toch niet anders? En zeker, het is waar, dan is er de ene keer meer vrijmoedigheid dan de andere keer. Ik herken dat zelf, om daarvan te spreken. Maar dan heb je toch maar één wens, één verlangen. Dat die anderen ook de Heere mogen leren zoeken. De Heere mogen kennen. O gemeente, denk in de komende dagen eens aan uw buren. Van de week zei iemand: ach ja, vorig jaar zei u dat met kerst, neem eens iemand mee. Maar ik ben niet eens naar mijn buurman toegegaan. Maar ga in de komende dagen eens naar hem of haar toe, waarvan u weet, die doet nergens aan. En nodig hem uit om aanstaande zondagmorgen mee naar de kerk te komen, naar de doopdienst. We proberen het eenvoudig te houden, zodat ook die mensen kunnen horen wat nu werkelijk nodig is, waar het werkelijk om gaat in ons leven. En dat ze ook die bewogenheid mogen opmerken. Als we zeggen dat het zo belangrijk is, maar we vragen niet om mee te gaan. We gaan niet met hen in gesprek. En ik weet, op zeker moment als je het aantal malen geprobeerd hebt, dan stopt het ook. En dan wil het soms niet verder. Dan wordt iemand boos. En dan is het beter dat je dan ook maar het even zo laat en vooral bidt voor hem of haar. Gemeente Vraag en Antwoord 87 wijzen ons tenslotte ook op de noodzaak van goede werken. Er wordt gevraagd, kunnen dan die niet zalig worden die in een goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? En de catechismus antwoordt duidelijk, in geenerlei wijze. Dat is geen liefdeloos oordeel van de opstellers van de catechismus. Dat zegt Gods woord. Als we ons niet bekeren, maar voortvaren, dat betekent volharden in onze zonde, dan komt het met ons niet goed. Want de schrift zegt dat geen onkuis. Afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijk, het koninkrijk Gods beërven zal, als hij zich niet bekeert. Iemand die goddeloos en ondankbaar leeft, kan denken, maar Gods genade is zo groot, komt met mij toch wel goed. Maar ons leerboek zegt ons op grond van de schrift, nee. Iemand denkt, word je dan toch zalig om je goede werken? Nee, maar je wordt ook niet zalig zonder goede werken. Een geloof zonder de werken, schrijft Jacobus, is dood. En die moordenaar dan, die vlak voor zijn sterven tot bekering kwam. Iemand vroeg het eens op de catechisatie. De jongen zat goed mee te luisteren toen ik dit uitlegde vanuit zondag 32. En die zei, ja, maar die moordenaar dan, die vlak voor zijn sterven tot bekering komt, die heeft toch geen goede werken meer kunnen voortbrengen. En u zegt dat iemand niet door goede werken in de hemel komt. Het kan alleen maar door Christus. Maar ook niet zonder goede werken. Hoe zit dat dan? Ja, maar heeft die moordenaar die tot bekering komt dan geen vruchten voortgebracht? Ik hoor hem zeggen tegen zijn maat die aan de andere kant hangt aan het kruis, vreest gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt. Hij waarschuwt zijn vriend. En is dat niet een vrucht van het ware geloof? En hij getuigt ook in het openbaar van zijn koning. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is toch een heerlijke belijdenis. Nee, we worden niet zalig om onze goede werken. Maar we gaan wel verloren om onze zondige werken. Moet ik dan zonder zonde leven om zalig te worden, vraagt iemand. En kan iemand die in een van deze zonden valt, het vergeten dat hij ooit nog zalig wordt? Nee, dat bedoelt de catechismus niet. Er staat niet dat zondaren niet zalig kunnen worden. Want in de hemel komen zondaren, weliswaar verloste zondaren, geredde zondaren. Daar komen geen rechtvaardigen, die hebben de verlossing niet nodig. Maar daar staat wel bij dat die in een goddeloos, ondankbaar leven voortvaren, op geenerlei wijze zalig kunnen worden. De onbekeerlijkheid, zo wordt wel gezegd, is de doodzonde. Het verschil tussen gelovigen en ongelovigen of schijngelovigen is niet dat de eersten heilig zijn en de laatste zondaren. Zondaren zijn we allemaal, maar het verschil is dat de eersten somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Terwijl de laatste in hun zonden voortvaren. Nee, we kunnen niet met een beroep op Gods genade, maar raak leven. Dat is heel wat anders dan dat we struikelen in de zonde. Wie maar raak leeft, met een beroep op Gods genade, kent geen berouw. En wie struikelt, terwijl dat hij de Heere mag kennen, die weet juist wel van berouw. En dat berouw ziet God, en in die weg wil hij genadig zijn. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Dominee, wie komen er dan in het Koninkrijk Gods? Ja, een schare die niemand tellen kan. Kan het ook anders zeggen, Gods uitverkoren kerk. Maar laat het maar zeggen met het antwoord van 87. Daar komen ex-onkuizen. Daar komen voormalige afgodendienaars. Gewezen echtbrekers. Vroegere dieven en geldgierigen. Daar komen bekeerde dronkaards en lasteraars en tot inkeer gekomen rovers en moordenaars. Er is plaats voor de gruwelijkste zondaars wanneer ons levensschip door genade 180 graden draait. Daarom bekeert u toch en breng vruchten voort. Ter bekering waardig. Want de weg van de zonde is het voorportaal van de hel. Maar de weg der heiligmaking is het voorportaal van de hemel. En laat het ons gebed dan maar zijn, leer mij. O God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Psalm 19, het zesde vers.